Nou, hij gaf zelf ook aan van, kijk, om succesvol te kunnen zijn in een sport moet je iets leuk vinden, zeg maar. Dat is de basis. En hij zegt, ik vind het nu gewoon oprecht niet leuk meer. Ik moet mezelf nu bijna die auto inpraten. Zo van, nou oké, zorg maar dat je het leuk vindt. Hij zegt, ik vind het gewoon, ja.
Formule 1 Paddock Praat, met vandaag.
Hoe gaat de FIA ingrijpen na de crash van Berman op Suzuka? En gaat Max Verstappen echt stoppen met Formule 1? Dat bespreken we met coureur Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp, aan tafel verslaggever Frank Woesterburg en coureur en analist Jeroen Blekemolen. Nou, eerst even het groot nieuws uit Japan. Max Verstappen heeft gezegd dat hij misschien gaat stoppen in de Formule 1. Hoe serieus moeten we dit scenario nemen, jongens?
Ja, ik denk heel serieus. Het is duidelijk dat hij er geen plezier aan beleeft. Om meerdere oorzaken. En er is vaak over gespeculeerd. Hè? Alleen hij zei het zelf ook. Van ja, ik denk erover na. En waarom zou hij het niet zeggen? Ik denk niet dat hij het puur als drukmiddel gebruikt. Maar dat het gewoon echt is. Zijn state of mind is op dit moment.
Jeroen?
Ja, absoluut. Je bent 4 keer wereldkampioen. Je doet niet meer mee om 8e te worden. Of 10e te worden. Of 11e te staan in de kwalificatie. Daarvoor kom je eraan. Daarvoor ga je niet naar Japan. Dan kan je andere dingen verzinnen. Dan rijdt hij natuurlijk ook nog een beetje Nürburgring tussendoor en zo. Dus hij heeft ook andere dingen waar hij wel wat meer uithaalt. Ik snap hem helemaal. En ik zou het serieus nemen. Want ja, het is familie Verstappen. Die doen gewoon wat ze willen. En hij heeft het recht ook.
Ja, hij gaf zelf aan dat het ook niks met zijn prestaties te maken heeft. Hè? Dat speelt misschien op de achtergrond wel mee. Maar hij zei toen ik begon met racen, ook toen ik de Formule 1 inkwam bij Toro Rosso. Toen reed hij ook niet om de overwinningen, maar was hij wel vol aan het racen en ja, aan het inhalen en zichzelf aan het ontwikkelen. En nu is het racen zo veranderd. Dus ik denk echt, ook als hij in een winnende auto gezeten had, zou hebben. Als hij Kimi Antonelli was geweest, zeg maar, dat hij hetzelfde gezicht zou hebben.
Nou, hij gaf zelf ook aan van, kijk, om succesvol te kunnen zijn in een sport moet je iets leuk vinden, zeg maar. Dat is de basis. En hij zegt, ik vind het nu gewoon oprecht niet leuk meer. Ik moet mezelf nu bijna die auto inpraten. Zo van, nou oké, zorg maar dat je het leuk vindt. Hij zegt, ik vind het gewoon, ja.
Ja, hij stond ook voor het eerst achter Hadjar in de kwalificatie. Ja, dat geeft al aan hoe hij erin staat. Weet je, ja. En hij geeft in principe altijd alles, want dan gaat hij van start en dan zorgt hij dat die wedstrijd echt helemaal voor elkaar komt. Want hij deed echt maximaal. Heeft hij nog massa met die safety car gehad?
Ja.
Eigenlijk had hij gewoon, ja.
Ik zag een beeld op social media voorbij komen. Een beeld dat Gasly hem voorbij reed. En dat hij zo deed, hè? Dat hij zwaaide. Ja. Dus nou ja, hij zwaait Formule 1 vaarwel, wellicht.
Maar dat zou voor de Formule 1 wel een klap zijn, natuurlijk.
Maar ik vind het ook niet te doen. Want dan, je ziet het gewoon aankomen. Oké, die is door zijn batterij heen. En dan, Suzuka was, ik had hem al gezegd eigenlijk, maar Suzuka was zo'n circuit. Je hebt die spoen, die lange doordraai, daar kan je niet opladen.
Nee.
Dan naar de 130 R, die is makkelijk vol gas tegenwoordig. Dus je gaat door je batterij heen. En dan heb je nu wel die chicane.
Ja.
De Senna Prost chicane, zeg maar. Ja. Daar kun je nog wel eventjes opladen, maar het is niet genoeg. Dus ja, het is gewoon een gedoe.
Ja. Nou ja, ik begrijp heel goed de frustratie die hij voelt op dat vlak.
Ja, dus enerzijds dus het huidige reglement. Anderzijds zegt hij ook van ja, als je het niet meer leuk vindt, kijk, ik ben 24, nou nu dan dit jaar 22 races van huis. Ja, ik heb ook nog een ander leven daarnaast. Hij is verder al redelijk binnen qua geld, dus daar hoeft hij het ook niet meer voor.
Nou, daar heeft hij het ook nooit voor gedaan, maar hij heeft inderdaad een ander leven opgebouwd. Ja. Hè? Hij is vader geworden. En hij is heel druk natuurlijk met het hele imperium, zou ik het bijna willen noemen, eromheen. Hè? Van Verstappen Racing, het GT-racen. En daar haalt hij volgens mij wel energie uit. En dat hebben we ook kunnen zien op de Noordsluif natuurlijk. Ja. Hè? Hoe leuk hij dat vindt.
Ja, en dan gaf hij ook aan, niet alleen het racen zelf, maar ook het hele opbouw van het hele team vindt hij gewoon heel erg leuk. Dat er gewoon echt een heel merk staat, zeg maar.
Ja, je merkt gewoon dat hij zich ook wat dat betreft aan het ontwikkelen is. Toen hij begon was hij natuurlijk een jongetje die zijn droom zag uitkomen, die alleen maar wilde racen. En nu heeft hij ook andere interesses gekregen. Vindt hij het ook leuk om zakelijk actief te zijn en om inderdaad wat andere dingen te doen.
Ja, daar moet hij natuurlijk wel mee oppassen. Kijk, Formule 1, dan heb je wel je paycheck die gewoon binnenkomt. En die is vrij fors bij Max, dat weten we. En als je zelf gaat racen zoals hij nu gaat racen, dan kost het ook een hoop geld. En dan heeft hij het niet slecht gedaan de laatste jaren, maar het is die pijn ga je ook nog wel een beetje voelen, denk ik. Natuurlijk heeft hij genoeg verdiend, maar
ja.
het gaat ook hard de andere kant op dan, zeg maar.
Ja, wat ook natuurlijk zou kunnen, dat je zegt van nou, ik stap er even uit, wat we in het verleden ook hebben gezien, bijvoorbeeld met een Prost, die zei van nou, ja, eventjes niet. En misschien over een paar jaar, als het reglement veranderd is, bedoel, hij is nog heel jong, hè?
Ik zie hem zomaar als een Prost weer nog een keer terugkomen.
Alonso heeft het ook gedaan natuurlijk, hè? Die is ja, er ook even uit geweest.
Ja. Ja, je ziet het, je kan daarna nog jaren door.
Ja, nee, maar die had het ook nodig, die moest weg. Daar had hij toen ook die 100 motoren, zit hij nu weer mee opgescheept, maar... Ja, die was er echt klaar mee.
Ja, die had dat nodig en dat heeft misschien Max dan ook.
Ja, ik denk dat hij nu al heel veel eruit haalt wat hij erbij doet. Maar daar heb je niet zoveel tijd voor als je Formule 1 coureur bent. Dus als hij een keer een jaartje of 2 jaar of 3 jaar even eruit is. Hij kan zo terugkomen. Hij kan overal terugkomen.
Ja.
Ja, benieuwd welke kant dat opgaat. Maar goed. Maar stel, even advocaat van de duivel. Stel, hij zegt, ik vind er echt geen bal aan, ik wil weg. Maar Toto Wolff komt met een blanco cheque en heeft een winnende auto. Hij weet zeker, volgend jaar kan hij meestrijden om de titel.
Mm. Ja, niemand is ongevoelig voor geld, denk ik. Verstappen ook niet, ook al heeft hij er al heel veel van. En het vooruitzicht van races winnen en titels winnen, dat blijft natuurlijk wel, dat blijft wel mooi, hè. Alleen, ik denk wel dat als hij, als de reglementen niet veranderen en als het racen blijft zoals het nu is, ja, dan gaat hij niet overstag, denk ik, voor een paar miljoen extra.
Ja,
of het moet te maken hebben met de ruimte die er omheen krijgt. Als ze zeggen, het hele GT-race mag ik oppakken en Le Mans en noem maar op. En hij krijgt die ruimte, ja, dan wordt het een ander verhaal, denk ik.
Ja, ik denk als Toto met een check komt, dat hij het wel mooi vindt. En ik zou het ook wel mooi vinden, want dan weten we gewoon, dan rijdt hij vooraan. Want hij hoort ook niet op deze plek te rijden.
Nee, maar als er qua race niks verandert, als die batterijen nog steeds zo dominant blijven zoals nu, ja, dan
vindt hij het niks, nee.
Dan vindt hij het niks. Ook niet als hij vooraan rijdt.
Nee, dat is waar. Nou, ik hoop dat hij dan toch denkt, ik ga nog 1 keer of 2 keer wereldkampioen worden, of 3 keer. Of, nou ja.
Plus met een ander team, wat ook leuk is natuurlijk.
Andere teamgenoot. Antonelli krijgt zijn als teamgenoot. Ga ik dan vanuit.
Heerlijk. Ja, Russell die ligt eruit dan. Ja, absoluut. Ja, dat is wel duidelijk. Bij Mercedes is natuurlijk gewoon... De verhouding is nu wel een beetje gezet.
Ja.
In de zin van de toekomst is natuurlijk Antonelli. En Russell moeten we zeker niet afschrijven. Want die komt ook nog wel terug. Die gaat ook nog races winnen. En wordt misschien nog wel wereldkampioen ook. Maar Antonelli is wel de... Ja, dat is wel de nieuwe kid on the block.
Ja,
zeg maar,
zeker in combinatie met Verstappen zou dat... Zou dat wel werken? En met Russen zou het natuurlijk nooit werken.
Nee, nou goed. Het haakt mooi in op de toppenflop van. Ja, het haakt mooi in op de toppenflop van Tom Coronel. Nou, Tom, kom er maar in.
Hey jongens, de topper en de flopper. Ja, laten we beginnen met de topper. Ongelooflijk dat gewoon zo'n jonge coureur gewoon eerst in het wereldkampioenschap staat. En in Italië wordt hij momenteel op handen gedragen. Want die Italianen hebben nu echt zoiets. Yes, we hebben er weer eentje. En dat klopt. Daar ben ik het helemaal mee eens. Is gewoon opgevoed om autocoureur te worden. Nou, ik wil niet zeggen een nieuwe Max Verstappen. Want daar heb je er echt maar één van. Maar één ding is zeker. Deze jongen gaat nog heel veel betekenen in de wereld van de Formule 1. Dus het is pas het begin. Zijn vader Marco heb ik zelf mee gereced. Het is gewoon een racefamilie. Dus die jongen die gaat zeker heel ver komen. En hoe ver, dat weten we niet. Maar het is toch gaaf om dit te zien. Ja, de flopper, ja, dat was toch wel de klapper van Leerman. Dat is 100% zeker weten. Het was even wachten tot het ging gebeuren. Ja, ik heb de vader van Leerman nog eventjes gesproken. En die zei ook, ja Tom, weet je, het was echt een serieuze klapper. Het snelheidsverschil was echt ontzettend groot. Coureurs hadden er al voor gewaarschuwd. En de topper is dit dan in bijval van de coureurs. Want zelfs Carlos Sainz heeft gezegd, ja jongens, we hebben het altijd gezegd. Nu moet de FIA reageren. Dus de flopper is voor mij inderdaad de klapper van Bierman. Want de VIA, jongens, zijn die misschien nu wel wakker geworden. Want er moet echt wat veranderen. Nou, dat was hem dan.
Nou jongens, laten we eerst even inhaken. De flop Bierman. Wat een crash was dat, zeg. Wat dacht jij toen je die crash zag?
Ik vond het eigenlijk wel zijn fout. Als ik heel eerlijk ben. Want je moet dus anticiperen op snelheidsverschillen. Iemand gaat van zijn gas af. En hij was gewoon net te laat met reageren. Maar ja, dit is ook wel een consequentie van de nieuwe regels. Dus en dit was een kwestie van tijd. Hè? Want dit hebben we eigenlijk al, volgens mij hebben we dit al in februari gezegd.
Ja.
Er gaat een keer een klapper komen.
Ja.
En dit is de eerste en dit is niet de laatste. Dat kan niet.
Nou, ja, wat mij betreft is het een geen flop, maar een top.
En ik denk dat hoezo?
Nou, ik denk dat Berman de sport een grote dienst heeft bewezen. Hè, want in zaken van als het om veiligheid gaat, kan de VIA aanpassingen doorvoeren, ook op korte termijn. En dit geeft ze iets in handen om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. En iedereen zit om aanpassingen te schreeuwen. Dat hoor je nou ook van alle coureurs. Hè. Iedereen was het er is het eens met Max Verstappen, hè, met kritiek op het nieuwe racen.
Ja, ook Sainz zei het. Hè, van, nou, we hebben net zoals je ook al zei, al weken of maanden roepen we, jongens, er gaat iets gebeuren. Ja, anderen roepen dat ook. Dus het is inderdaad misschien goed dat
en
iets
het was al een
is.
Paar keer bijna gebeurd. Hè, in Australië al bij de start.
Ja, precies. Dat is ook een kwestie van tijd. Er gaat nog een keer een startcrash gebeuren weer.
Ja. Maar goed, dan de hamvraag. Wat kan de VIA doen in de komende weken? Ik bedoel...
Ja, deze is moeilijk.
Ja.
Je kan niet in één keer andere motoren in die auto's leggen. Dit is een hele ingewikkelde. Ze kunnen natuurlijk gaan spelen met opladen en onladen. Hoe ga je dat hele spel doen? Maar dit is wel ingewikkeld. Dit los je niet zomaar op.
Ja, ze moeten iets doen in ieder geval. Want wat je al aangeeft, het gaat een keer gruwelijk mis. Ik bedoel, hetzelfde geld hadden ze elkaars wielen geraakt. Dan was hij de lucht in gevlogen. Of wat
je moet misschien teruggaan naar... dan ga je veel langzamer. Maar dus toch die elektromotor een beetje gaan uitschakelen langzamerhand.
Ja, dus die verhouding elektrisch, maar goed.
Maar dan rij je GP2 of Formule 2 tijden. Ja,
precies.
Dan ben je ook niet, dat willen we ook niet zien. Dus.
Want die verbrandingsmotor, daar zit niet heel veel rek in, hè, wat ze nu hebben.
Nee. Die presteert maximaal. Maar dat doen we natuurlijk al sinds de jaren 50 met die dingen. Dus die gaan wel.
Ja, precies.
Maar die elektromotor is nu wel het probleem. Ja.
Dus als je die dus kleiner maakt, betekent het inderdaad dat het dus de rondeltijden omlaag zullen gaan.
Ja, dan het wordt gewoon langzaam. En dat is
wel heel lang. Ja, lastig pakket.
En ik denk wel dat we, als we over een jaar dan kijken we terug, denken we, oké, ze zijn er wel uitgekomen. Ze hebben dit en dat gedaan. En ze komen wel met goede stappen. Alleen is het nu, op dit moment, wel ingewikkeld.
Ja, ja. Je hebt discussie vaker, hè, Formule 1. Dat hoort ook een beetje bij. En bij de sport, vind ik, hè, het gauwhoer eromheen. En zeker bij nieuwe reglementen of bij aanpassingen. En we hebben het altijd wel gehad. Hè? Ook met discussies over uitloopstroken of grindbakken. De halo. Alleen dit raakt gewoon de essentie van het racen. En daar hebben ze gewoon de plank misgeslagen. En er is denk ik ook nog een verschil met het feit dat... Nu zou je willen dat het aangepast wordt. En ik denk vroeger in de tijd van Ecclestone, zeg maar. Hè, dat was de commerciële rechthouder. Dat was wel een racer, zeg maar. En nu heb je natuurlijk wat... Amerikanen aan het hoofd, hè, van FOM in ieder geval. En die hebben ook wel een stem in het schild. Het is natuurlijk VIA, maar ook FOM. En die staan er wat verder vanaf. En voor hun gaat het wat meer om de show en het entertainment. En ik weet niet of dat nog een rol speelt. Maar ik denk, als je iedereen binnen de Formule 1 of in de autosport vraagt wat ze nu echt van het racen vinden, dat iedereen wel op dezelfde lijn een beetje zit.
Ja,
en in het begin hoorde je nog wel, hebben wij voor mij ook wel eens over gehad, van misschien vindt de jonge generatie dit wel mooi, hè? De batterijcomponent, het opladen.
Denk het niet.
Nee, ik denk het ook niet.
Want je komt uit een kart, waar het gewoon ertussen, erover, of niet, of crashen, maar dat is gewoon racen. Dit is dit is anders racen. Ja. Maar je hebt een Ecclestone nodig. Dat is eigenlijk, we hebben een nieuwe Bernie nodig, die gewoon...
Vuist op tafel en...
Ja, dat was natuurlijk tweedehands autohandelaar die ook wel zijn eigen zakken wilde vullen. Maar die had wel een visie.
Ja.
En zo iemand heb je nodig die gewoon nu even zegt van oké, jongens, dit gaan we doen.
Ja, aan de andere kant denk ik ook wel van oké, het lijkt een beetje een soort van doodlopende weg waar ze in zitten. Maar als er ergens dingen snel kunnen veranderen, is het wel de F1. Al die knappe koppen bij elkaar, een hoop druk zit erbij.
Ja, maar dan moet je het wel doen, weet je. En,
nee, tuurlijk, ze moeten het doen, maar...
Ja, op basis van consensus met alle partijen, dan kom je er niet. En daarom noemde ik ook die naam van Ecclestone. Je moet iemand hebben die zijn zin kan doordrukken. Ja. En die gewoon zegt, nou, we gaan nu deze richting op. Jammer allemaal, dit werkt niet, we doen het zo.
Ja.
En ik ben bang dat we nu, weet je, met een even... Iedereen heeft een stem tegenwoordig, hè? De teams, de coureurs, FOM, FIA, en sponsors, fabrikanten.
Ja.
Wordt heel ingewikkeld als je ze allemaal laat meebeslissen. Je moet eigenlijk één of twee mensen hebben die het met elkaar eens zijn. En vroeger had je natuurlijk Ecclestone en Mosley. Hè? Dat was eigenlijk een twee-eenheid. Maar dat moet je hebben,
alles
denk
door,
ik.
Inderdaad. En het was,
Ja, dictatuur.
Dictatuur, maar
ja, werkt toch.
Werkt
ja,
niet toch soms
ja, wel. Ja, het is, we gaan niet te veel politiek, maar nee. Dat is wel... Ik denk ook dat dat de manier is.
Ja. Dan de topper van Tom Coronel, Antonelli. Ja, 2 zegens op rij. Dat is natuurlijk fantastisch. De jongste leider ooit in een Formule 1 kampioenschap. En ook voor een langere periode. Natuurlijk de komende 5 weken wordt er niet gereced. Maar kreeg hij de overwinning niet een beetje in zijn schoot geworpen door die safety car?
Nou, natuurlijk gewoon een mega slechte start. Maar hij stond wel pol. Dus ja. Hij heeft zijn eigen geluk eigenlijk gemaakt door pol te pakken, slechte start. En alles viel zijn kant op. Maar dit zijn wel de mensen die dan wereldkampioen worden. Dat alles jouw kant op komt. En je ziet die hele vibe bij dat ventje. Er is niemand geweest volgens mij die al meerdere Grand Prix heeft gewonnen onder de 20. Hij is allemaal records aan het verbeteren die we eigenlijk voor onmogelijk achten. Want Max heeft de meeste records. Ja. Nou, ik ben helemaal fan van hem. Ik vind het helemaal fantastisch.
Ja, ja, ik ook. Het is een leuk ventje.
Ja.
En het maakt heel veel los in Italië. Hè? Hij is daar nu hij is de Italiaanse Max aan het worden. Een giga-hype. Dus dat is ook leuk. Ook voor de sport. Want de Italianen zijn ook niet verwend. Hè? Die zitten al jarenlang met Ferrari in hun maag. En nu hebben ze gelukkig wel iets om positief over te zijn. En stiekem vind ik het ook wel erg leuk wat het achter de schermen bij Mercedes teweeg brengt.
Bij Russell bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat is wel grappig.
Ja, die doet pijn. Het grappige eigenlijk was na de race, zei hij, of op de radio met Toto zat hij te praten. En dan zegt hij, ik heb 2 keer pech gehad. Dus dan heeft hij ook over China. Hij heeft helemaal geen pech gehad in China. Wat is nou de
Ja, met de kwali dan.
Ja, oké, maar uiteindelijk kon hij toch zijn ronde rijden. Dus
ja.
Dan gaat hij eigenlijk een beetje excuses maken al. Dus dat vond ik wel een toon van zwakte al een beetje bij hem.
Ja, met de safety car was natuurlijk net even verkeerd.
Ja, nu zeker. Nu had hij pech. Ja. Nu had hij 100% pech. Ja. Ja. Dus Suzuka, ja, je hebt pech. Maar ik vond China had hij helemaal... vind ik onzin. Als je gewoon... Je hebt die auto, je hebt de beste auto. Ja.
Ja, het leukste vond ik, hij won natuurlijk in Australië de openingsrace. En toen was er al kritiek op de auto's. En toen kwam hij over de finish. En toen was hij een beetje over de top allemaal. Riep hij, ja, geweldige auto's, geweldige regels. Hij vond alles geweldig. En nu hoorde je hem ook een andere toon aanslaan. Ook hij toonde zich kritisch over de regels. Dus dat vind ik dan ook wel mooi. Zo kan het dan ook
kantelen. Ik ben vooral benieuwd naar met Russell wat het doet. Oké, we zijn pas 3 races onderweg, maar...
Ik denk dat hij blij is met die pauze. Het nadeel van Antonelli is, die heeft zo'n momentum nu.
Ja.
Als je nu meteen door was gegaan, hè, Bahrein en dan Jeddah. Die had die 2 races gewonnen waarschijnlijk. Omdat hij gewoon zo goed erin zit. Ook banen waar je ook vertrouwen moet hebben. Ja. Zeker Jeddah. Maar ja, nu wordt hij even anders. Nu kun je even gaan nadenken. Nadenken is meestal niet goed.
Ja, maar ook binnen het team zal er een en ander veranderen. Qua dynamiek. Ik bedoel, die verhoudingen worden gewoon anders. Door Russell begon het seizoen als onbetwiste nummer 1 en een jong talent wat mee mag doen, zeg maar. Of in ieder geval in zijn kiel zocht. En nu is het anders. Ik bedoel, Antonelli staat bovenaan het WK.
Ja.
Ja. Dat zit Russell niet lekker.
Nee, ik vind het fantastisch, want dit is de spanning die we gaan zien. Ja.
Precies.
Het gaat tussen die 2 worden dit jaar.
Ja.
En dat wordt heel spannend.
Wie weet wat clashes in het vooruitzicht. Maar goed, dat riep me vorig jaar ook
van. Een gevalletje zomaar, ja.
Ja. Ja. Goed, dat hebben we vorig jaar ook heel vaak geroepen over de jongens bij McLaren.
Nou, die hebben elkaar ook wel een paar keer geraakt.
Ja, oké, maar we hadden iets meer gehoopt misschien.
Ja.
En McLaren ook sterk.
Ja, maar die auto, die hebben natuurlijk zo'n slechte start gehad.
Ja.
Die auto is niet zo slecht. De motor is goed, dat weten we.
Ja.
Dus die zitten er gewoon wel bij.
Ja.
Nog net niet, maar die komen wel.
Ja.
Die gaan wel stappen nemen.
Maar ook vooral een goede start van Piastri natuurlijk. Ik had verwacht, daar gaan die jongens...
Een start van Piastri.
Eindelijk een start. Ja. Zijn eerste start van het jaar was wel gelijk zijn beste. Maar ik had verwacht dat die Ferraris nog meer naar voren zouden schieten. Maar het was nu ineens Piastri.
Dan zie je dus toch ook hoe snel de ontwikkeling gaat. Want die andere teams die zitten ook niet stil. Maar je ziet ook hoeveel verschil er zit tussen die starts. Dat is natuurlijk ook bizar. En dat een Antonelli gewoon 6e ligt. Of het lag hier 6e, 7e.
Maar zoiets, ja.
Niet normaal. Dat hij gewoon niet wegkomt.
Maar toch rustig blijven en naar voren werken.
Ja, dat vind ik wel heel knap van hem. Maar Ferrari had eigenlijk... Ja, ik dacht nog even, Leclerc die gaat hem toch weer tussen zetten, de bocht heen. Maar net niet. Maar dan zie je dus dat het met de Mercedes ook kan.
Ja, en Leclerc goed dat hij zijn 3e plek vasthield. Ik dacht, die wordt dan wel ingehaald door Russell op het eind. Het was close, maar
Ja. Mooi gevecht.
Mooi gevecht.
Maar je ziet dat het moeilijk is om in te halen ook. Ja. Dus hoe we hebben het over het yo-yo-effect. Want die auto's gaan heen en weer. Ja. Maar toch is het moeilijk om in te halen.
Ja.
Gek genoeg. Ja, tenzij dus iemand echt voor je hebt die door zijn batterij heen is. En dan kan je eromheen rijden. Maar ja, het is niet makkelijk. Zeker zo'n baan als Suzuka met veel, waar je veel downforce effect hebt.
En dan gaan we nu naar het... wel een vrij opvallend bericht op onze website formule1.nl van Fernando Alonso. Die zei, snelle bochten zijn tegenwoordig laadstations geworden. Oei.
Ja. Nou, je zag het ook. Hè. Ik heb op social media ook een hoop beelden gezien. Dat je gewoon ziet dat ze van het gas afgaan in snelle bochten. En dat is eigenlijk waar we het over hebben.
Ja, Suzuka, echt geliefd bij de meeste coureurs. Wat is er nu van overgebleven? Bedoel,
130R.
Nou, gewoon ja, terug.
Goed. Nou moet ik wel zeggen, met de Formule 1 auto ook. Oroes is ook vol gas. Blanchimont is ook vol gas. Dat is allemaal niet meer zo spannend, omdat die auto's zo goed zijn tegenwoordig. Maar als je daar aankomt, die 130R, en je gaat daar doorheen eigenlijk met 50 kilometer te langzaam.
Precies.
Ja, dat kunnen wij. Ja,
de kok van Aston Martin kan het, hè? Zei Alonso.
Ja, nou, dat ik denk serieus is die kok een paar dagen opleidt om die bocht vol gas te nemen, dan doet hij dat. Ja, dat is niet zo spannend meer, nee.
En dat is natuurlijk wel de hele essentie van de sport. Dat we kijken naar matadoren die op zo'n asfaltlint door bochten gaan, wat net niet kan. Ook daar die bocht, wat natuurlijk Alonso vroeger zei over Schumacher, van ik wist dat hij daar ging remmen, want hij heeft een vrouw en twee kinderen thuis. Ja, die bocht gaan ze nu 50 km per uur of nog meer langzamer doorheen. Ja, dat is natuurlijk... De hele essentie van de sport is natuurlijk weg.
Ja, is geen bocht meer.
Nee.
En dat is een van de mooiste bochten in de wereld. Dus ja, dat klopt niet. Ik weet nog, Alan McNish, die ging door de muren heen daar met zijn Toyota.
Zo, dat was een klapper daar.
Want het ging net niet vol, maar dat was hoe het moet zijn eigenlijk.
Ja.
Ja, Alonso zei ook, er bestaan geen uitdagingen meer hier in de huidige Formule 1. En je rijvaardigheid doet er niet meer toe. Leclerc zei ook van, het is één grote grap. Je wordt gestraft als je op de limiet gaat rijden. Ja, dat is natuurlijk, het druist tegen alles in. En ik hoor het ook om me heen. Ik weet niet hoe het bij jullie zit. Gewoon mensen die de sport al jaren volgen, die gewoon niet eens meer de wekker zetten voor de race.
Ja, je moet natuurlijk wel nog steeds slim zijn en handig zijn. En dus ik ben het niet helemaal mee eens. Dat is natuurlijk ook de emotie die je dan eruit gooit. Maar... ik ben het er ook wel weer ergens wel helemaal mee eens. Weet je, dat is een beetje het moeilijke waar ik ook naar zit te kijken.
Ja.
Van...
ja, het is een beetje dubbel. Ja, het is niet zwart-wit, vind ik. Ik bedoel, ik vind het racen zoals het was bij de nieuwe reglementen was veel mooier. Hè, dat was inderdaad mensen uitremmen en dat soort. Was de batterij minder dominant. Alleen, ik heb nog steeds wel mooie acties gezien. Ik bedoel, deze race viel me wat zwaarder dan Sina bijvoorbeeld. Sina dacht ik, ik vond het best leuk.
Nou, je hebt natuurlijk wel in het vorige reglement... Hè, Dat je wat vaker langer dat ze in treikjes reden, zeg maar. Dat is nu natuurlijk iets minder. Maar ja, je wil ook weer niet hebben, zoals nu op Suzuka, dat het stuifeltje wisselen is. Ja.
Nee.
Ik vind het lastig.
Ja. Ja, en als je eenmaal dezelfde strategie hebt, dan rij je ook weer in een treintje. Want dan kom je er ook niet voorbij.
Ja.
Dus je ziet, als ze elkaar nog een beetje niet helemaal begrijpen, dan kun je dat de hele tijd dat yo-yo effect krijgen.
Ja.
Maar ja, als ze eenmaal begrijpen van wanneer hij aan het opladen is en degene voor me dan, zeg maar. Ja, dan ga je hetzelfde doen en dan is het hetzelfde. En dan rij je ook achter elkaar aan.
Ja, je wil gewoon naar sport kijken waarbij de coureur het verschil kan maken. En nu is het vooral inderdaad de strategie, zeg maar. Hè, met energiebeheer of op banden of wat dan ook.
Maar ook dit zou niet snel kunnen worden aangepast. Ik bedoel, ze zitten redelijk vast in het huidige reglement. Oké, op veiligheid kunnen ze wat dingen gooien. Ja, maar we zitten voorlopig wel hieraan vast. En misschien wat je net ook al aangaf van... nou, over een jaar zeggen we van... nou, weet je nog, begin, wat waren we aan het stuntelen en valt dat mee? Maar...
ja, ik denk wel als we een half jaar verder zijn of zo... dan valt het misschien wel mee. Dat zie ik ook wel aankomen. Maar ja, goed, het is nu is het geen Formule 1 autoracen... we gaan winnen en of niet. Of,
Japan kwam wel op het juiste moment. Want Behrman bedoel ik. En er is nu, iedereen spreekt nu wel dezelfde taal. Hè? Ook met Sainz als voorzitter van de rijdersvakbond. En er is nu een pauze natuurlijk, omdat twee races weg zijn gevallen.
Ja.
Dus dit zal wel het moment zijn dat de teams, of in ieder geval de coureurs, dat die druk gaan zetten en dat er wat in gang wordt gezet.
Ja,
en
zowel qua racen als qua veiligheid. Ja, precies.
Die ruimte is er nu natuurlijk ook om dingen te veranderen. Of tenminste, niet om de veranderingen door te voeren die we willen. Ja. Maar wel om met elkaar rond de tafel te gaan zitten. En als Bahrein en Jeddah waren doorgegaan, dan blijft iedereen toch een beetje in hetzelfde ritme zitten. En dan spreken we elkaar ook wel natuurlijk. Maar nu is er toch wat meer gelegenheid. En ik hoop dat ook effect zal
moeilijk is wel, iedereen werkt elkaar natuurlijk een beetje tegen. Want Mercedes wil zijn voorsprong niet verliezen.
Nee.
Dus je gaat voor jezelf vechten, voor je eigen team. Dus wat heb je nodig om te winnen? Dat is natuurlijk is de overlevingsdrang die we allemaal hebben. Dus dat wordt wel een ingewikkelde. Want ze gaan het niet allemaal met elkaar eens zijn.
Nee.
Maar het moet wel, want ze moeten wel vooruit, zeg maar.
Ik zou wel willen toekijken als Domenicali en nog een paar mensen met de rijders om de tafel gaan zitten. Hoe dan die gesprekken gaan, zeg maar. En dat Max zich wel zal roeren.
Die is vrij duidelijk.
Ja, zeker.
Ja.
En dan natuurlijk de grote voorjaarstop.
Mag ik nog één ding zeggen?
Ja?
We hebben het over Max. Hij was natuurlijk in Japan. Op donderdag was er ook nog een dingetje. Hè?
Ja.
Er was een mediasessie. En die begon iets later, omdat Max zei van een Britse journalist van The Guardian, die moest weg. Maar die had hem eerder in Abu Dhabi een vervelende vraag gesteld. Volgens Max had hij er ook nog bij gelachen.
Ja.
En dat ging erover dat Max kwam natuurlijk aan het eind van de rit vorig jaar een fractie tekort om zijn titel te prolongeren. En die man na afloop vroeg in Abu Dhabi, na het voorval eerder dat jaar met Russell, hè, dat hij tegen Russell aanknalde in Barcelona. En dat leverde hem een straf op. En daardoor liep hij veel punten mis. En aan het eind van de rit kwam hij die punten tekort. En die Britse journalist die vroeg ernaar, maar die lachte erbij. En dat schoot Max in het verkeerde keelgat. En deze meldde zich natuurlijk in Japan weer. En dan zijn we een half jaar verder ongeveer. En Max zei wegwezen. En dat kwam Max op heel veel kritiek te staan. En het kwam ook de media die er wel waren, die bleven zitten, ook op kritiek te staan. Van moet je dan als journalist niet solidair opstellen? Nou ja, dat vind ik eigenlijk niet. Eigenlijk vind ik gewoon dat Max in deze gewoon een punt had. Je hoeft je niet alles te laten welgevallen. En Max heeft natuurlijk al een relatie met Britse journalisten. Van die is niet altijd optimaal. En dat is ook omdat ik heb genoeg Britse journalisten, deze wat minder goed. Maar die zijn ook altijd wel een beetje aan het prikken en aan het provoceren. En die zijn best wel nationalistisch. En ja, dan vind ik het ook wel mooi juist. En ook wel bij Max passen dat hij op een gegeven moment zegt, weet je, ga jij lekker even wat anders doen. Ik zit hier niet op te wachten. En het is niet handig. En bij Red Bull zullen ze er ook wel mee in hun maag zitten. Alleen het past wel bij Verstappen, vind ik. Ik bedoel, het is op zo'n moment is het wel echt een zoon van zijn vader. En ik vind het juist wel mooi dat het ongepolijste, dat er nog steeds bij zit. Ik bedoel, iemand als Russell zou echt wel het prima zijn verhaaltje hebben afgestoken. En Max is gewoon nog steeds dat ruwe randje. En dat hoort erbij. En zeker in dit geval geef ik hem ook nog eens gelijk.
Nou, Max zei natuurlijk ook van, ja, ik krijg natuurlijk heel vaak domme vragen. Ja. Ik geef gewoon antwoord. En deze vraag had ik ook al 20 keer gehad.
Ja, maar het gaat niet om de domme vragen.
Nee,
het
was niet klaar. Maar hij zei, het ging erom dat hij aan het lachen was. Hij zegt, dat was het.
Ja, het gaat om de bedoeling erachter. Ja.
Nou, had ik zijn betoog gelezen. Want die journalist heeft ook nog wat over gezegd. En
die probeerde er nog een slaatje uit te slaan.
Onzeker. Dus het was een lachje van onzekerheid. Waarschijnlijk, zegt hij. Denkt hij. Maar ik ben het ook mee eens. En ik vind het ook mooi. Het is een zoon van zijn vader.
Ja.
Dat is iedereen. Maar dat is duidelijk. Max zegt gewoon dan wel waar het op staat. En ik vind het ook wel dat je, dat je zo'n man ook. Ik ben heel veel met Jos onderweg geweest. En heb ik ook dit soort dingen meegemaakt. Dan zei Jos ook gewoon van, met jou hoef ik niet te praten, weg.
Ja.
Maar dat is gewoon hoe Verstappen is. En hij is wel eerlijk en oprecht. Dus ik kan dat dan heel goed hebben.
Ja, ik ook. En je hoeft er ook niet mee eens te zijn. Hè? Want je kan ook zeggen van, nou ja, Max had het anders moeten doen. Dat is ook zo, misschien. Alleen ik vind het wel mooi dat hij zo reageert, weet je, omdat het wel puur is en het is principieel, weet je. En zoveel coureurs met principes zijn er niet in de paddock. En Max is er wel één van, of je het er nou mee eens bent of niet.
Ja, nu jongens, de grote voorjaarstop. Wat gaan we doen, jongens? Er is geen Formule 1. Er zijn wel nog wat andere raceklassen natuurlijk. De NLS, nou, dat vorige keer al best wel wat kijkcijfers gehad natuurlijk. Er is nog WEC op Imola, er is nog IndyCar op Long Beach.
Voetbal
natuurlijk.
Ja, daar kijk ik dan weer niet naar. Maar ik ga al die wedstrijden weg. Imola ben ik bij. Of tenminste niet bij, fysiek. Maar ga ik. En natuurlijk, wat er allemaal. NLS 4. Ja. Verstappen. Hij is er weer bij, denk ik.
Ja,
zomaar.
Ook wel een zegen, denk voor, nou, sowieso partijen als Vierplay, maar ook voor ons en natuurlijk voor een hoop fans, dat we niet in een heel groot zwart gat vallen nu. Dus Max, bedankt dat je daar mee rijdt, maar ja, er gebeurt gelukkig nog wel wat. Hey, maar los van deze klasses, er zullen ook best wel een hoop teams zijn die blij zijn met deze stop, die er even wat achterstand kunnen inhalen.
Ik denk dat Aston Martin best blij zal zijn.
Ja.
Dan kunnen ze de kok gaan opleiden. Hè? Dan kan hij het stoeltje van Alonso overnemen.
Het scheelt heel veel geld als de kok ook kan racen. Dat,
ja, ook dat.
Ja, dat scheelt een hoop, ja.
Ja. Nou ja,
het wordt ingewikkeld natuurlijk. Dat is wel, want het is een pauze, maar je kan niet rijden. Dus het blijft nog steeds het gedoe. Hoe goed is je simulator? Hoe goed kun je de gegevens daarvan overnemen op de baan? Ja, ik weet niet, er gaan teams hier uitkomen die worden beter. En er gaan teams uitkomen die worden in één keer veel slechter.
Ja, het kan ik denk zo dat Aston Martin beter zal worden, want slechter kan niet.
Nee, dat is waar. Die komen sowieso wel iets naar voren. Maar je kan, misschien gaat een Haas in één keer veel slechter. Of juist niet. Ik bedoel, dat is maar een beetje gissen. Maar
het is wel een hele lange periode. Dus er kan inderdaad een hoop gebeuren. Wat vond je er trouwens op die grid met Stroll en
ja, die poseerde achteraan op de grid. Hè. Die poseerde met iemand van Honda. Om te laten, Lawrence Stroll, ja, de eigenaar van het team. Om te laten zien dat het nog een
goede
eenheid was.
Die, ja,
het team en de motorfabrikant Honda. En ja, dat kwam een beetje, toch wel een beetje wanhopig over, moet ik zeggen.
Ja, Stroll en tactisch gaat niet samen. Dus dat is niet echt.
Nee, het meest pijnlijke was dan ook dat die foto werd gemaakt helemaal achteraan op de grid. Hè?
Ja, dat, er stond dat niemand meer achter. Nee. Dus je staat gewoon laatst. Ja. Nee, pijnlijk. Heel moeilijk. Ik weet ook niet, dat komt met zo'n Stroll dan ook niet meer goed. Want dat is natuurlijk gewoon ook zo'n olifant in die porseleinkast, zeg maar. Die gaat gewoon.
En het doet me een beetje denken aan Ajax, waar alles gewoon misgaat. Weet je, want Newey, teambaas, ja, dat is ook zijn rol niet. De coureurs zijn geen match. Ja, er klopt gewoon weinig van. En ja, weet het dan maar eens om te draaien.
Keer de structuur.
Ja.
Draai het dan maar om. Maar dan heb je een rustig iemand nodig die gewoon gaat kijken. Ja. En dat is niet meneer Stroll zelf, zeg maar.
Nee.
Die is niet rustig.
Nou, we gaan het allemaal zien in de komende weken hoe dat allemaal gaat ontvouwen natuurlijk. Wij gaan gewoon door met onze podcast. Elke week komen we met een mooie special uit. Zoals volgende week met Claire Dubbelman. Die was even in het land en die vertelde over haar vorige functie bij de FIA en haar huidige functie in het Midden-Oosten.
Waar het best wel onrustig is.
Ja, zeker. Dus dat hoor je volgende week allemaal. Nou jongens, jullie bedankt voor je komst. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan op jouw favoriete podcastplatform. En volg ons ook zeker op YouTube. En verder volg je natuurlijk het laatste nieuws op Formule 1.nl. Hoi, hoi.